Gemeente, namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Tijdens de op 18 mei gehouden gemeentevergadering zijn verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling J. van den Berg, de Rede 9, L. Hartman, Holkenkamp 12, F.W. Hoekstra, Harderbank 23, K.L. Kofferman, Nieuw-Geneerstraat 89, D. Korf, Zeeasterstraat 34, T. Korf, Zandplaats 47, J.J. van Sloten, Roggebod 41 en P. Visser, Rotholm 63. En tot de Jaken, J. Kaptein, Hooiland 23 en O. Rood, Kooltuinen 6. Van de beide broeders die bedenktijd hebben aangevraagd, heeft broeder J. van den Berg zijn benoeming aangenomen, terwijl broeder D. Korf ontheffing heeft gevraagd van zijn benoeming tot ouderling. Volgende week zondag beginnen in beide diensten de morgendiensten in beide kerken de morgendiensten om 9:30. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk en de tweede voor schuldtelging. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45, vers 1. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 83. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, de versen 22 tot 30. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 83 en we lezen Johannes 3, vers 22 tot 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haat. En ik doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaaft, Zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. En Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem niet uit de hemel gegeven zij. Gijzelven zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met de blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u op deze morgen in dit uur van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, dat zo de Heere wil volgende week in uw midden zal staan aangericht, bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3 en daarvan het 29ste vers. Johannes 3 vers 29, dat luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen: die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed doen we voorbeden voor zieken. In het ziekenhuis in Emmeloord ligt Jelle Baarsen van de Robbenhoek 4. Daar werd gisteren opgenomen de 4-jarige Simon Jan de Boer van de Laakom 25 na een astma-aanval. In het ziekenhuis in Lelystad denken we aan broeder G. Wakker van wijk 769. In Talmahaven zijn opgenomen in de opvang broeder J. Pasterkamp van Ouderdijk 3, die vanuit het Lucas ziekenhuis in Amsterdam kwam. En ook zuster de Boer de Vries van de Pinksterbloemstraat 8, bij wie longkanker is vastgesteld en die erg ziek is. We denken verder in onze voorbeden aan Bert Kater van de Makjan 15, die vandaag zijn 8e verjaardag mag vieren. Voorbeden doen we voor de families van de Berg Loosman, Pinksterbloemstraat 10 en Loosman Ruiten, Zeasterstraat 20, in verband met het overlijden van een broer en zwager. En dankzegging mogen we doen omdat uit het ziekenhuis in Groningen is thuisgekomen de kleine Hadassa Loosman van de Waterhoen 20, die deze week voor de tweede keer geopereerd werd. We mogen danken voor de geboorte van een dochter bij de familie Kramer Bakker Harderbank 11, terwijl de familie Meun van Urk van Voorland 17, 40 jaar getrouwd is. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Op deze zondagmorgen, de zondag na Pinksteren, geeft u het ons dat we elkaar mogen ontmoeten in uw huis. En ootmoedig brengen we u onze dank voor dat voorrecht. Het is immers een bewijs dat we leven mogen, dat we zoveel gezondheid ontvangen, dat we de gang naar uw huis kunnen maken, dat u ons spaarde en droeg, terwijl om ons heen de dood rondwaarde. Soms bij een enkeling, soms bij honderden tegelijk. Het zijn er nogal wat, heren, van degenen met wie we de afgelopen week begonnen zijn en die met ons die week niet hebben afgemaakt, omdat ze werden opgeroepen om voor u te verschijnen. Voor hen werd het eeuwigheid. Wij mogen zijn in het heden der genade. Maar daarom, heren, groter dan het voorrecht dat wij elkaar mogen ontmoeten, ook al ervaren we dat als een zegen elke keer, is het voorrecht dat u in uw huis uzelf doet ontmoeten. En dat u met uw woord en met uw geest in ons midden wilt zijn. Dat hebben wij niet verdiend, heren. Niet alleen maar uw langmoedigheid, waardoor u ons spaarde en droeg, maar nog te meer uw goedertierenheid, waardoor we vanmorgen voor uw aangezicht mogen verschijnen in uw huis, geeft ons reden om ons te verootmoedigen. En ziende op wie u bent, in uw goedertierenheid en trouw te zeggen: Heere, wie zijn wij dat u aan ons gedenkt? Hoe meer we beseffen wie u bent, hoe meer we dat leren bij het licht van uw woord en door het onderwijs van uw geest, hoe meer we ook onszelf leren kennen als mensen, die zich er alleen maar mateloos over kunnen verwonderen dat u naar hen omziet. Mensen die moeten belijden, Heere, we hebben gezondigd. En als u met ons in het recht zou willen treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, niemand van ons zou voor u kunnen bestaan. En daarom als we vanmorgen hier zijn, Heere, dan mogen we daarin toch iets zien van uw opzoekende genade. Van dat wonder dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we zouden leven. Leven voor uw aangezicht. En terwijl u bidden om de vergeving van onze zonden, en pleiten op het bloed van de Heere Jezus Christus, als de enige grond waarop we kunnen staan, wanneer we als zondaren voor u verschijnen, smeken we u ook om de krachtige werking van de Heilige Geest, opdat uw weldaden niet eenmaal tegen ons getuigen, maar opdat alles wat u in ons leven doet en geeft, ons mag bewegen om u te vrezen. We bidden u, Heere, laat uw Heilige Geest werkzaam mogen zijn op de preekstoel. Geef uw dienstknecht op deze voor hem zo vertrouwde plaats, ook nu een stem om te spreken, ook als hij twee diensten achter elkaar heeft te leiden. En leid hem door uw geest, opdat hij uw woord mag verkondigen zoals het u behaagt. En zegen de gemeente die is opgekomen en degene die met ons meeluisteren, nu via de kerktelefoon of later via de cassette. Wilt u geven, Heere, dat uw woord in dit uur van voorbereiding op een bijzondere manier ook tot ons mag spreken. U kent ze in ons midden, die er naar uitzien om u te ontmoeten aan uw tafel, omdat ze uw nabijheid begeren en verlangen om met kracht versterkt te worden naar de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in hun hart een woning maakt. U kent ze in ons midden, die daar wel naar hunkeren, maar die altijd weer die schroom hebben van kan dat voor mij wel en is dat niet te groot? U kent ze in ons midden, die van verre staan. U kent ze, die zich moeten onthouden, om wat voor reden dan ook. U kent onze jonge mensen, degene die in de afgelopen periode belijdenis deden en anderen die daar nog voor staan. U kent de kinderen in de kerk. Heren, juist in een voorbereidingsdienst rondom het heilig avondmaal, luisteren de dingen vaak zo nauw, liggen de dingen zo gevoelig. Maar waar u ons kent, dan mogen wij u vragen, Heere, wilt u aan ieder een eigen zegen geven? Bemoedigend, beschamend ook, waarschuwend, vertroostend ook. Aan ieder een eigen zegen. Maar dan vooral die ene zegen, Heere, waar we geen van allen zonder kunnen. Dat we voor het eerst, of hoe langer hoe meer, zicht mogen krijgen op die hemelse bruidegom, die sinds Pinksteren bezig is zijn bruidskerk te vergaderen over de lengte en de breedte der aarde. En laat het wonder dan mogen geschieden, Heere, dat er vanmorgen in ons midden mogen zijn, die dat nog nooit durfden geloven, maar die vanmorgen de hand van deze bruidegom naar hen uitgestoken zien. En die vanmorgen in zijn ogen lezen: ik heb ook u op het oog. Heere, spreek tot ons. Werk met kracht in ons midden. En verheerlijk uzelf in de veelheid van uw onderdanen. Maar laat het woord in al zijn liefelijkheid, Heere, dan ook zo mogen zijn dat het scheiding brengt. Opdat zij die dit alles missen, die daar buiten staan, ook buiten blijven. Althans als het om deze avondmaalsdienst gaat. Maar meer nog mogen we u vragen. Wilt u ze als buitenstaanders naar binnen leiden? En laat het woord van deze morgen gebruikt mogen worden. Om hen in de komende week de Heere Jezus zo te doen ontmoeten. Dat ze tot hun verwondering gaan verstaan. Hij wil ook tot mij ingaan. Tot deze zondige mens. Om met mij te eten en te drinken. En maak het zo goed, Heere. Heerlijk goed. Tot heil van de gemeente. En tot zegen van allen die daartoe behoren. We hebben het zo nodig in deze donkere, bange tijd. We bidden u om een zegen voor hen die dat bijzonder nodig hebben. De rouwdragenden. Juist in de ontmoeting met elkaar, Heere. Herinneren we ons ook. Degenen die hier vroeger zaten en wier plaatsen inmiddels leeg zijn geworden. U kent de gedachten die zich vermenigvuldigen wanneer we elkaar ontmoeten. U weet van alle dingen af. Gedenk de chronisch zieken, de kruisdragers. We bidden u in het bijzonder ook, Heere, voor hen wier namen we noemden, voor hen die in het ziekenhuis liggen. Voor Jelle Baarsen, opdat hij genezen mag. En het onderwijs van u ook mag verstaan, u hem op deze wijze stilzet. Voor de kleine Simon Jan de Boer, die ineens naar het ziekenhuis moest en het zo benauwd had. Wilt u hem maar ruimte geven, Heere, en wilt u hem genezen. We denken aan onze oude broeder Wakker. Nu de afbraak van zijn aardse tent ook zo zichtbaar gaat worden. Zegen hem en vertroost zijn ziel en zeg ook vanmorgen tegen hem, ik ben uw heil alleen. Wij bidden u, Heere, voor broeder Pasterkamp en voor zuster de Boer die naar Talma Haven gingen. U kent ook hun omstandigheden. Ook hen dragen we bijzonder aan u op en we vragen van u, sterk ze naar lichaam en ziel. En als het einde van het aardse leven in zicht komt, Heere, wilt u uitzichten bieden over dood en over graf heen. Doordat u het hen geeft dat ze zich mogen toevertrouwen in leven en in sterven aan die ene die voor al hun zonden volkomen wilde betalen. Heere, geef dat dat een heerlijke werkelijkheid voor hen mag zijn, te midden van alles wat hen bezighoudt. We willen in het bijzonder vanmorgen ook weer voor Bert Kater bidden. Vandaag is hij jarig, Heere, en u weet hoe erg ziek hij is. Gedenken met zijn ouders en met zijn familie op deze dag. En wilt u die hem tot hiertoe spaarde, kon het zijn uw wonderen in zijn leven groot maken. En uw gunst, die verder reikt dan dit leven, ook aan dit jonge kind rijkelijk betonen. We bidden u voor de rouwdragende familie Loosman. Vertroost u ze, Heere, nu er een lege plaats in de familiekring is gekomen. We bidden u, neem onze dank ook aan voor Hadassa Loosman, die voor de tweede keer in haar korte leventje naar het ziekenhuis moest, maar weer thuis kwam. U hebt uw belofte al waargemaakt, dat u van alle goed zult verzorgen, alle kwaad van haar weren. Wilt u het ook verder allemaal tot haar beste keren en haar ouders daarin uw verbondstrouw rijkelijk doen ondervinden. We bidden u, neem onze dank aan voor het gezinnetje Kramer-Bakker dat verblijd werd met ouderzegen en wil ook daar uw gunst rijkelijk betonen. Wij danken er u hartelijk voor, Heere, dat broeder en zuster Meun van Urk 40 jaar getrouwd mochten zijn. Dat u hen hebt willen sparen en dragen voor elkaar, met elkaar. Dat u hen hebt willen zegenen met kinderen en met kleinkinderen, Heere. Geef dat uw goedertierenheid rijk ervaren mag worden in deze dagen van gedenken, opdat er perspectieven opengaan naar de toekomst die wenkt. Heere, onze ogen zijn op u. Als u bidden ook voor het andere deel van de gemeente, dat in de schuilplaats vergadert, voor uw knechten die het woord mogen verkondigen hier of elders, hoor ons uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente, en wij zingen Psalm 45, de versen 5 en 7. 45 en nu vers 5 en vers 7. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 36, het tweede vers, 36 vers 2, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we zoals dat vanmorgen het geval is, ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal op de zondag die vlak na Pinksteren valt, en we ons realiseren dat met Pinksteren de laatste dagen begonnen zijn, dan is het duidelijk dat het accent bij de voorbereiding heel sterk mag liggen bij het doe dat totdat ik kom. Dat wil dus zeggen, dat aspect van het avondmaal, dat het een voorsmaak is van de bruiloft van het Lam. En als we in die diensten rondom het avondmaal, en ik heb begrepen dat dominee Polinder volgende week daar met u verder over wil doordenken, dan ons afvragen wat het werk van de Heilige Geest is met het oog op het avondmaal, dan komt als vanzelf die ene naam boven, te midden van de velen die die geest des vaders en des zoons ontvangen heeft. Deze naam die zegt dat hij de bruidswerver is van het Lam. Dat hij is uitgestort om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen en zo Christus te verheerlijken en een volk van zondaren te werven tot de bruid van het Lam, die met de geest roept, kom Heere Jezus Christus, ja kom haastig. In dat werk van de geest als bruidswerver schakelt hij op een hele bijzondere manier mensen in. Mensen die door hem geroepen worden en door hem bekwaamd om vriend te zijn van de bruidegom. Zo'n mens ontmoeten we vanmorgen. Eentje uit de tijd van de kerk voor Pinksteren, maar in wie de gestalte van de ambtsdrager in het licht van Pinksteren al zichtbaar wordt. Johannes de Doper, op de grens van het oude en van het nieuwe verbond. Die voorloper die in onze tekst in dit uur van voorbereiding aan het woord is als hij zegt, ik ben de vriend van de bruidegom. We willen daar vanmorgen samen naar luisteren, gemeente, biddend om de leiding van de Heilige Geest. En we horen dan in onze tekst, Johannes de Doper noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. Drie gedachten, allereerst de bruidegom en zijn vriend. In de tweede plaats de bruid en de vriend. En in de derde plaats, maar dat kan dan heel kort, de blijdschap van de vriend. Johannes de Doper noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. De bruidegom en zijn vriend, de bruid en de vriend, de blijdschap van de vriend. Wanneer we de geschiedenis van Johannes de Doper lezen, gemeente, dan wordt het ons elke keer weer duidelijk dat de doper maar niet alleen een voorloper van de Heere Jezus is. Dat weten de kinderen in de kerk natuurlijk allemaal ook al wel. Maar dat in zijn optreden ook heel veel zichtbaar wordt, dat als het ware een voorbeeld is hoe het met de Heere Jezus zal gaan. Dat ziet u ook in het verband van onze tekst als u ontdekt dat de leerlingen van de doper al net zo min van hun meester veel begrepen als de leerlingen van de Heere Jezus Christus dat voor Pinksteren hebben gedaan. Want wat is het geval, gemeente? Wel, de Heere Jezus is nog maar kort geleden begonnen met zijn openbare optreden onder Israël en is vanuit Galilea langzamerhand afgezakt naar Judea. En daar is hij aangekomen in de streek van de Jordaan en hij doopt daar. Dat wil zeggen, als u het volgende hoofdstuk, het tweede vers erbij pakt, dan wordt duidelijk dat niet Jezus zelf gedoopt heeft, maar dat zijn discipelen dat deden. En dan duurt het niet zo lang of er komt een moment dat de leerlingen van de doper bij hun meester komen, omdat ze hun bezorgdheid hebben gekregen en omdat ze die zorg ook tegenover hem willen uitspreken. Ze horen van Jezus en van zijn optreden en ze zien dat de aanhang van hun meester bij de week bezig is te slinken. En de conclusie van de leerlingen van de doper is dan, het gaat helemaal niet goed. En dat heeft er alles mee te maken dat ze de Heere Jezus als een concurrent van hun meester zien. En dat ze het gevoel hebben dat als die concurrent nog een poosje zo doorgaat, dan kan hun meester de zaak wel sluiten. Straks houdt die doper geen mens over. En dat zeggen ze dan ook, zij komen allen tot hem. En terwijl wij die erachter staan zeggen, nou daar moet je toch blij mee zijn, zeggen zij, dat vinden wij een zaak van zorg. Ze komen allen tot hem. Dat is de zin uit de mond van bezorgde mensen. Johannes de Doper die laat zich dat niet aanleunen zoals een mens dat misschien zou kunnen doen, die wel graag bejubeld en ook graag op zijn tijd beklaagd wil worden. Maar Johannes die zegt, mannen, dat hadden jullie toch kunnen weten. Ik heb het toch gezegd dat ik alleen maar zijn voorloper ben. En dat ik er alleen maar voor gegeven ben om de weg voor hem te bereiden. En dan wordt het woord in onze tekst ook meteen heel erg duidelijk gemeend. Dat de taak die Johannes aan zichzelf toekent op grond van wat de Heere hem geleerd heeft en die we dan in dit woord tegenkomen, dat dat een tijdelijke taak is geweest. Misschien is het ook wel zo gemeend dat Johannes op dit ogenblik heel duidelijk voorvoeld heeft dat de tijd van zijn optreden bijna voorbij is. Misschien is het daarom dat de Heilige Geest ook heeft laten optekenen in ons tekstverband dat Johannes nog niet in de gevangenis was geworpen. Nog niet, zegt de Heilige Geest. Met andere woorden, je kunt er nou op wachten dat hij wordt opgepakt. En als er nou één ding is wat zijn discipelen moeten weten, dan is het wel dit gemeente, dat ze moeten ontdekken dat het niet om Johannes gaat, maar dat het om Jezus gaat en dat ze bij Jezus moeten zijn, omdat ze met Johannes niet verder komen, omdat als ze bij Johannes blijven staan, dan hebben ze straks niks meer over en dan staan ze in het donker, net als de volgelingen van Pim Fortuyn in de afgelopen weken, die allerlei vreemde dingen hebben gezegd, althans in onze oren, van we zijn onze meester kwijt, we zijn onze heiland kwijt, we zijn onze Messias kwijt. Johannes corrigeert met de woorden van onze tekst. En als we naar die woorden dan eens gaan luisteren, gemeente, woorden die tot het laatste behoren wat de doper heeft gezegd en wat ons is opgetekend, dan is het eerste dat ons opvalt dat Johannes zich vriend van de bruidegom doet. Nou, ik hoef het de jongens en meisjes in de kerk niet eens te vertellen wie hem met die bruidegom heeft bedoeld. Dat weten onze kinderen natuurlijk allemaal heel goed, die bruidegom. Ja, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, zeg het maar, maar jullie weten het wel, hè, die bruidegom, dat is natuurlijk de Heere Jezus. En tegelijkertijd mag ik dan ook wel zeggen, gemeente, dat dat een hele prachtige naam is. Een naam waarin we ineens ontdekken dat Johannes toch nog wel wat meer in de Heere Jezus heeft gezien dan de rechter. De man die de bijl zal hanteren, die aan de wortel van de boom ligt. De man die met de wan in zijn hand zijn dorstvoer zal doorzuiveren. Als Johannes in onze tekst de Heere Jezus de bruidegom noemt, gemeente, dan spreekt hij niet van de rechter die in de rechtszaal de gedaagden voor zich ziet komen en die vervolgens recht gaat spreken naar het heilig rechter strenge rechtsgedingen en die zijn rechtvaardig oordeel dan moet uitspreken. Je hebt de dood verdiend, ga weg van mij. Die naam bruidegom spreekt van de feestzaal. En die opent voor ons het visioen van een bruidegom die aan zijn arm een lieftallige bruid met zich meevoert, die bruiloftzaal binnen, om haar daar aan de vader voor te stellen als de bruid die hem toebehoort en om daar vervolgens met haar te vieren de eeuwige bruiloft van het lam. En als je dat wat op je laat inwerken, gemeente, dat Johannes de Doper toch kennelijk daar ook iets van gezien heeft, dat de Heere Jezus bruidegom is, dan ga je nog des te meer begrijpen dat Johannes vanuit de gevangenis vraagt, zegt gij degene die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Want hij ziet niks van die bijl en hij ziet niks van die wan. Maar hij ziet ook niks van dat mooie van de bruiloft. En van die bruid die hij meevoert aan zijn arm. Die naam die Johannes aan de Heere Jezus geeft, gemeente, dat is een naam die spreekt van eenzijdige, verkiezende liefde van God. Die zich aan zondaren geopenbaard heeft in zijn Zoon en die van eeuwigheid besloten heeft uit het gevallen menselijk geslacht zondaren te roepen, ze aan zijn Zoon te geven als zijn bruid die hem eeuwig zal toebehoren. Die naam die spreekt ook van hem die in deze wereld gekomen is om, zoals dat versje het zegt, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf, de bruidegom. Dan zie ik de Heere Jezus voor mijn gemeente die onderweg is om de bruidschat te gaan betalen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Die onderweg is om een zondige zwarte bruid te kopen en haar vervolgens wit te wassen in zijn alles reinigende bloed en haar te bekleden met dat witte fijne lijnwaad dat gewassen is in zijn bloed. En om haar straks aan de Vader voor te stellen en te zeggen: Vader, dat is ze nou. Mijn bruid, door u aan mij gegeven, met mijn bloed gekocht, door de geest verworven, om eeuwig te zijn waar ik ben, bruid van het Lam. En als Johannes nou zijn discipelen terechtwijst, dan zegt Johannes in onze tekst dat hij in dat werven van de bruid van het Lam een bepaalde tijdelijke taak heeft als vriend van de bruidegom. En dan weten wij uit allerlei buitenbijbelse bronnen, gemeente, dat vriend van de bruidegom zijn een verschijnsel was dat in die tijd in dat hele Midden-Oosten heel veelvuldig voorkwam. Het was een hele eervolle taak als je daartoe geroepen werd. Het was ook een verantwoordelijke taak. Het was ook een taak die sprak van een heel groot vertrouwen dat de bruidegom en zijn vader, die daar immers ook altijd bij betrokken was, aan die vriend gaf. Want wat moest die vriend van de bruidegom doen? Die moest op de tijd die de vader en de bruidegom bepaald hadden naar het huis van dat meisje gaan, dat als bruid verkoren was en door de vader aan de bruidegom was toegedacht. En hij moest daar om haar hand gaan vragen. En hoe moest hij dat dan doen? Want u moet zich voorstellen dat in die tijd een bruid voor de trouwdag soms haar bruidegom nooit had gezien en er amper of niet van had gehoord. Dan moest hij gaan vertellen wie zijn vriend was, de bruidegom die naar haar hand drong. En dan moest hij laten zien waar die bruidegom allemaal over beschikte, wat hij aan schatten en aan weldaden bezat. Misschien wordt het duidelijk, gemeente, als ik u herinner aan een voorbeeld dat we in de Bijbel daarvan hebben, diep in het Oude Testament. Ik denk aan de geschiedenis van Eliezer, de knecht van Abraham, die van Abraham de opdracht kreeg om voor Isaac, zijn zoon, een bruid te gaan zoeken in Haran bij de familie die ver weg woonde. En dan lezen we in de Bijbel in Genesis 24 onder andere dat Eliezer dan daar in Haran komt en dat hij door de Heere geleid ook bij de familie terechtkomt. En dat hij dan ook komt vertellen wat hij komt doen, een bruid zoeken voor zijn heer Isaac. En hoe doet Eliezer dat? Dan vertelt hij hoe goed het met Abraham gaat en hoe machtig hij geworden is en hoe rijk. En hij gaat vertellen wie Isaac is. En hij maakt zijn koffers open en hij laat al die schatten en sieraden zien die aan hem zijn meegegeven om daarmee te tonen wat een geweldig voorrecht het is dat deze bruidegom die daar allemaal over beschikt jou als zijn bruid wil hebben. En u snapt wel, de bedoeling is dat de hele familie als het ware nieuwsgierig over die koffers heen buigt. En dat de familie en in het bijzonder die ene die bedoeld is de bruid te worden, verlangend gaat worden om die bruidegom te leren kennen. Dat ze als het ware wordt ingewonnen door wat ze hoort van die knecht wie hij is. Om haar uit te lokken, om haar ja-woord te geven en te zeggen, ik ga mee. Ik wil de bruid zijn. Ik wil ingaan op dat huwelijksaanzoek. Daarnaast was het ook zo, gemeente, dat die vriend van de bruidegom geroepen was om de bruidschat te betalen aan de vader van de bruid. En dat hij vervolgens er persoonlijk voor zorgde dat die bruid in het huis van de bruidegom werd gebracht. En het was ook zijn verantwoordelijkheid dat de bruiloft een goed verloop had. En vooral moest hij er persoonlijk op toezien dat op de vastgestelde tijd de bruidegom zijn bruid meenam naar het bruidsvertrek. En het was de vriend van de bruid, van de bruidegom, die dan de deur dicht deed. En zich voor die deur posteerde om te voorkomen dat andere nieuwsgierige blikken naar binnen zouden werpen. En hij bleef daar staan, gemeente, tot op het ogenblik dat hij de verrukte kreet hoorde uit de mond van de bruidegom, die de bruidssluier van zijn bruid had weggenomen en die voor het eerst het lieftallige gelaat van dat meisje zag en die dan zong met een woord zoals je dat in het Hooglied tegenkomt, zulk een is mijn liefste, zie ge zijt schoon, mijn vriendin, mijn duiven, mijn. En op het moment dat de vriend van de bruidegom die verrukte kreet hoorde uit de mond van de bruidegom, dan daalde een diepe blijdschap in zijn hart, want dan was zijn doel bereikt en dan was zijn taak vervuld. En dan ging hij weg. U voelt wel aan, gemeente, dat dat een hele bijzondere taak was en in de wetten van de oude Oosterse volken was die ook heel precies omschreven. Weet u wat er onder andere ook in stond? Dat die vriend van de bruidegom nooit met de bruid zou mogen trouwen. Dat zou wel zo'n gemene streek zijn. Vandaar dat die Filistijnen ook woest zijn wanneer die vader van Simsons Filistijnse vrouw die vrouw aan een van de vrienden van de bruiloft geeft. En dat ze dat op een geweldige manier afstraffen, want zo doe je niet in het Midden-Oosten, gemeente. Het gaat bij de vriend alleen om de bruidegom. Hij heeft zijn bruid gekocht en betaald. Aan hem komt ze toe. En hoe belangrijk die persoon van de vriend aanvankelijk ook is, als het erom gaat het contact tussen bruid en bruidegom tot stand te brengen, vanaf het allereerste moment is het zijn taak om zichzelf overbodig te maken. De bruid moet in de armen van de bruidegom komen, ze moet hem volgen, ze moet hem toebehoren, de zijne zijn. Het moet gaan zoals bij de kamerling uit het Morenland. Als hij de Heere Jezus Christus heeft gevonden en de vreugde in hem heeft ontdekt, dan reist hij zijn weg met blijdschap en Filippus, die ziet hij niet meer. Als we dat nou gezien hebben, gemeente, en we kijken nou eens eventjes terug naar die discipelen van Johannes de Doper, dan voelt u denk ik wel aan hoe dwaas die discipelen van de Doper hebben gehandeld in deze geschiedenis. Kijk, natuurlijk, gemeente, als je dat heel menselijk bekijkt, dan moet je tegen elkaar zeggen, wat, er zit iets heel moois in, wat hebben deze mannen van hun meester gehouden? En waarom hebben ze van hem gehouden? Vanwege de boodschap die hij bracht. Vanwege die ernstige prediking, vanwege die bewogenheid waarmee hij de mensen aansprak. Tuurlijk, daar hebben ze van gehouden. En er zit iets van een ontroerende aanhankelijkheid in, gemeente. Als het Johannes eigenlijk niet gunnen dat de kerk bij hem leeg loopt. Maar ze hebben niet begrepen dat dat nou eigenlijk de bedoeling van hun meester zelf was. En dat hun meester zich veel meer verheugde in die twee discipelen die de Heere Jezus waren gevolgd op die dag dat hij op de Heere Jezus had gewezen, zie het Lam Gods. dan dat hij zich verheugde over die anderen die bij hem gebleven waren. Want Johannes weet, als mijn discipelen bij mij blijven, dan staan ze straks alleen in de kou en in de duisternis van deze wereld. Johannes weet, als die discipelen het van mij verwachten, dan houden ze straks niks over, dan staan ze met lege handen. Johannes is slechts de vriend. En met de vriend kun je niet trouwen, gemeente. Met die vriend mag je niet eens trouwen. Want die vriend die ziet geen kans om jou een dak boven je hoofd te bieden. En die vriend die ziet geen kans om jouw bruidschat te betalen. Die prijs ter ziele, die geen mens immers kan voldoen. En als we dat dan allemaal zo gezien hebben, gemeente, dan is het goed om te proberen eens even vast een lijn door te trekken vanuit onze tekst en die vraag te stellen. Of er misschien vanmorgen hier mensen in de kerk zitten die toch wel een beetje lijken op die discipelen van Johannes. Kijk, u voelt wel aan, dan heb ik het niet over de onverschilligen hier in de kerk. Dat zijn ook niet de mensen, neem ik aan, die zich druk maken over het avondmaal. Maar dan heb ik het over mensen die blij zijn met een goede, degelijke prediking. Mensen die het waarderen kunnen wanneer ze een ernstige dominee hebben. Een dominee die bewogen het evangelie brengt. Mensen die spreken over een goede dominee en een misschien nog wel wat betere dominee. En dat kan op zijn tijd misschien best een keer mooi zijn, gemeente. Al is er voor een dominee ook altijd een geweldige verzoeking in. Maar dat zijn van die mensen die hebben het dan altijd over de buitenkant. Mensen die... Die zeggen, dat was een indrukwekkende preek en die konden mijn kinderen ook goed begrijpen. En het was vlot en hij deed het uit zijn hoofd. En wat zaten er een hoop mensen in de kerk, is het niet waar? En dan zeg ik, dat zijn allemaal op zichzelf hele mooie dingen, gemeente. Wie zou er zich niet over verheugen wanneer je gelooft dat een prediking naar schrift en belijdenis is, dat er hoe langer hoe meer mensen zijn die zeggen, onder die prediking wil ik mij begeven. Maar de vraag is wel vanmorgen, gemeente, wat haalt het nou uit in je leven? Wat brengt het ons nou? Toen ik vanmorgen hier vanaf de preekstoel de kerk even wat rondkeek, toen dacht ik, ik zie toch langzamerhand heel wat voor mij onbekende gezichten. En dan zie ik daar een bekend gezicht in de buurt zitten. Dan denk ik, dat zal wel een zoon zijn van die en dat zal wel een dochter zijn van die. Maar ik zie er toch ook nog wel heel wat. Waarvan ik denk, ze zitten nog op hetzelfde plekje als toen ik zoveel jaar geleden hier mocht staan. En zelfs toen ik hier mocht beginnen. En juist aan hen zou ik dat willen vragen. Wat heeft het nou allemaal uitgehaald, die honderden preken die u sinds die tijd hebt gehoord? Als u nou nog niet begrijpt wat ik bedoel, dan zeg ik in Johannes 1, leest u van Andreas en Johannes, die twee discipelen van Johannes de Doper, van wie we lezen. Ze hoorden hem dat zeggen. En dat is natuurlijk het eerste, gemeente, dat je de boodschap ook hoort. En ze volgden hem. Die twee mannen, gemeente, al begrepen ze er nog lang niet alles van, maar die begrepen wel dat het belangrijkste van hun meester was die wijsvinger. Er is ergens in Duitsland een prachtige schilderij van Johannes de Doper, waar je Johannes de Doper ziet staan met een sterk uitvergrote wijsvinger. Het eerste wat je ziet als je dat schilderij van de Doper ziet, dat is die wijsvinger. En daar staat onder, zie het lam Gods, en daar zie je die vinger wijzen naar iemand die daar in de verte loopt. Zie het lam Gods. Want daar gaat het nou om, gemeente, dat u dat ontdekt en dat het daar in de prediking om gaat. Dat u die wijsvinger ziet en dat u die gaat volgen. Naar dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De enige die u van uw zonde kan afhelpen. De enige die u van uw schuld kan verlossen. De enige die u in een verzoende betrekking tot de Vader kan stellen. Weet je wat nou het probleem is bij Johannes de Doper, gemeente? Je leest dat wel van twee van zijn discipelen, maar de rest die bleef allemaal achter. En dat was het merendeel. En daarom vraag ik dat vanmorgen bij het licht van onze tekstgemeente. Hoe zit dat met u? Hoe zit dat met jou? Jonge mensen, die inmiddels hier bent opgegroeid. Hoe zit dat nou? Zijn wij uitgegaan tot de Heere Jezus? Misschien wel net zo aarzelend als die twee eerste discipelen, die ook nog niet zo goed wisten wat ze moesten, maar die, toen hij zich gelukkig omkeerde en toen hij zelf het gesprek begon en uitlokte door te zeggen: wat zoekt gij? En die toen alleen maar konden vragen: waar woont u? Met andere woorden, mogen we bij u thuis komen? En blijkt dat nou in deze week, gemeente, dat u in deze week van voorbereiding die vraag stelt: Rabbi, waar woont ge? Mag ik volgende week bij u aan tafel mee eten van het voedsel dat u geeft? Gemeente, heeft de prediking uw ogen geopend voor die bruidegom, de Heere Jezus Christus? Ik zei het, dat is het werk van de Pinkstergeest die daartoe die vrienden van de bruidegom inschakelt. Dat u het wonder van zijn zoekende zondaarsliefde zou ontdekken. Opdat u zijn stem zou horen. En opdat in uw hart die liefde geboren wordt, die vrucht is van zijn liefde tot u. Een vriend van de bruidegom, gemeente. In de normale situatie zoals God die bedoeld heeft, dan is hij een bepaalde tijd onmisbaar. Maar het is niet de bedoeling dat u bij hem blijft hangen. En dat u niet verder komt dan die vriend. U moet die bruidegom zelf ontmoeten zoals hij zich aan zijn tafel vinden laat. U moet u via die vriend door hem gezocht en gevonden weten. Zodat u, wanneer u volgende week aan zijn tafel zit, u daar zit in de verwondering: zijn liefde zocht mij en zijn bloed kocht mij. Hem, zoals hij zich in zijn wondere goedheid heen buigt over een schuldig mensenkind. Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom trok ik u met de koorden van mijn goedertierenheid, die in de prediking werden uitgeworpen, om u daarmee te grijpen. Nou kan ik me voorstellen, gemeente, dat er iemand hier in de kerk zit die zegt: ja, maar dominee, hoe leer je dat nou? Het is duidelijk, dat is ook de taak van de vriend van de bruidegom. Want die vriend wordt immers gezonden, gemeente, om zondaren te nodigen. En dat is ook zijn diepste vreugde, gemeente. Dat blijkt uit de woorden van Johannes, al had hij er nog lang niet alles van gezien. Dat is zijn hartelijke begeerte. Dat hij zondaren mag zien aan de voeten van dat Lam Gods. Dat hij die bruid mag zien in de armen van zijn bruidegom. Dat is een begeerte, gemeente. Laat mij u vertellen wie Jezus Christus is. Hoe? Nou, u hebt dat inmiddels natuurlijk wel begrepen, dat dat vooral door middel van de prediking dan zal gebeuren. En dan denk ik maar weer aan Johannes, gemeente. Hoe deed Johannes dat? Hoe maakte hij nou plaats voor die bruidegom? Wel, dat deed hij onder andere door mensen die in hun eigen gerechtigheid ervoor hem stonden, die fariseeën en die schriftgeleerden, zo te bombarderen dat die bunkers van eigen gerechtigheid in elkaar stortten. Zodat ze erachter kwamen dat ze met hun eigen gerechtigheid voor God niet konden bestaan. En dat deed hij bij anderen, bij tollenaren en bij Romeinse soldaten, door heel concreet hun ongerechtigheid aan te wijzen. Zodat ze gingen ontdekken dat ze voor God zo niet konden bestaan. Hij deed dat door zijn hoorders voor God te stellen. Als de man met de bijl in de hand en met de wand die de dorsvloer doorzuivert. Uw zonde maakt u het voorwerp van zijn toorn. Maar als dan zo'n mens schuldbeleidend en om genade smekend kwam en vroeg om gedoopt te mogen worden in de Jordaan,
En als zo'n mens dat voor zich zag, dat het water van de doop zich als een graf boven hem ging sluiten. En hij het ook moest belijden, ik heb de dood verdiend. Dan sprak die doper van het lam, van zijn vriend, die als het lam Gods de zonde der wereld wegneemt. Hij mocht hem voor ogen schilderen, gemeente, al was het nog maar in beperkte mate. Zijn ogen die zo vriendelijk zijn. Zijn handen die worden uitgestrekt. Zijn lippen waarop genade is uitgestort. Zijn voeten die zich haasten tot hun hulp. Zijn hart dat vol ontferming klopt. En dan was het de taak van die vriend van de bruidegom. Om te zeggen, zie je dat wel? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo een heb je nodig. Zo een past precies bij je. Is het geen lieve, prachtige bruidegom? En dan wees de vriend van de bruidegom, gemeente, ook tegelijkertijd op de bruidschat die hij betaald heeft. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En hij stalde de schatten en de weldaden voor hem uit. De gewisse beloften, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Zo'n vriend van de bruidegom, gemeente, die stalt maar uit. En er zijn van die momenten dat hij er niet genoeg van kan krijgen. En er zijn van die momenten dat zijn hart ervan vervuld is om het schoonste lied van zijn koning te zingen. Ziet ge het? Is hij niet schoon? Is hij niet begerenswaardig? Is het niet waar dat al wat aan hem is gans begeerlijk is? Gemeente, dat is het liefste werk van een vriend van de bruidegom. Het schoonste lied van zijn koning te zingen. En zo te nodigen. Zo uit te lokken. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Zie het niet dat deze bruidegom alles te boven gaat? Al het schoon der mensen ver te boven. Ziet ge het niet dat wie deze bruidegom vindt, dat hij het leven vindt voor zijn ziel? En als er dan zo'n bruid is die zegt, ja maar ik ben zwart. Dan zegt die vriend, dat is allemaal bij de prijs inbegrepen. Want toen God deze zoon, deze bruidegom aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. En als dan zo'n arme zondaar zegt, ja maar ik weet niet of ik het wel waardig ben en of die uitnodiging wel voor mij geldt. Dan zegt die vriend van de bruidegom, wat kan je nou beter doen? Als een onwaardige pleiten op dat bloed. En als een die niet weet dat hij genodigd is, toch maar komen en aankloppen op de genadige barmhartigheid van God. Of dat je aan deze bruidegom voorbij loopt en zo zijn bloed vertreedt en veracht. Gemeente, volgende week gaan de schatten van Christus open. De bruidschat die hij wil meedelen aan zijn bruidskerk. Zijn vlees dat ware spijs is. Zijn bloed dat ware drank is. Het wordt verbroken, het wordt vergoten. Tot de volkomen verzoening van al uw zonden. En de kerk van de reformatie heeft het beleden in die dagen van de reformatie. Wie is er die ons meer bemint dan hij? Wie is er die ons liever heeft dan hij? Gemeente, gaat uw hart nou niet naar deze Heere Jezus uit. Het is mijn vreugde dat ik u vanmorgen die Heere Jezus weer zo mag voorstellen. Ik krijg een mens nooit genoeg van als hij dat één keer geleerd en één keer gezien heeft. Hij heeft alleen maar hoe langer hoe meer het gevoel dat hij er maar iets van kan zeggen. Van die grote rijkdom. gaat vanmorgen je hart er nou naar uit? Laten we toch geen ander zoeken die we nooit zullen kunnen vinden, gemeente. Laten we ons laten nodigen, hoor hoe hij lokt. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Hij ziet u zo graag. Met de tranen over uw wangen vanwege de droefheid over de zonde. Met die stem die smeekt om genade. En let u dan tenslotte nog eventjes op Johannes, gemeente. Ik zei al, dat laatste punt, dat kan het kortste zijn. We zien die Johannes daar met die ernstige blik. En we zien Johannes met die waarschuwende stem. En we horen Johannes met zijn dreigende taal over de man met de wan en de man met de bijl. Maar in onze tekst zien we Johannes zoals we hem niet zo vaak zien, gemeente. Johannes op een van de hoogtepunten van zijn leven. Dat blijkt ook uit het feit dat hij straks zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat is het hoogtepunt in het leven des geloofs, als een mens dat ontdekt. Johannes, die daar staat met stralende ogen, met een stem waarin iets trilt van ontroering. Blijdschap vervult zijn ziel. Blijdschap ruist er door zijn stem. En waarom? Hij ziet die bruidegom. En hij ziet hem in die geest met die middellast kroon op zijn hoofd. In de verwondering dat hij ervoor gebruikt mocht worden om parelen aan die middellast kroon te hechten. Dat hij daar het instrument voor mocht zijn. En hij hoort zijn stem. Mijn duiven, mijn volmaakte, mijn schone. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u zo lief gehad dat ik mijn lichaam heb gegeven tot in de dood. Dat ik mijn bloed heb gestort tot een losprijs voor uw zonde. En Johannes die ziet op dit ogenblik in de geest. Ach, later is het in zijn leven wel eens weer anders geworden, gemeente. Johannes kent ook die op- en neergang in het leven van het geloof. Maar hier ziet hij het. De vreugde van de hemelse gastheer over zondaren die komen met smeking en geween, omdat hij het is bij wie een wees barmhartigheid verkrijgt. Hij ziet mensen die een hoofd hebben gebogen onder zijn indringende, ontdekkende prediking. Hij ziet mensen die zich gewillig door hem hebben laten onderdompelen in de Jordaan. En daarmee zeiden, wij hebben de dood verdiend. Hij ziet ze zoals ze zijn uitgegaan tot deze bruidegom. Die een zwarte bruid wit wast in zijn bloed. En hij hoort ze zingen, ik ben de zijde en hij is de mijne. Daar staan ze bij Jezus. Zijn vroegere discipel Andreas, die tot deze Heere Jezus leidt, omdat hij dat in elk geval weet, bij hem moet je wezen. Zijn vroegere discipel Johannes, die dat geheim van de liefde van deze bruidegom zo diep zal peilen. En daarvan zal getuigen in zijn geschriften geleid door de Heilige Geest die de bruidswerver is van het Lam. Ach, op dat moment verstaan Johannes en Andreas er nog maar bitter weinig van, gemeente. Dat zal in de komende jaren ook nog wel blijken, maar er is één ding wat duidelijk is. Ze zijn met hem. En nu zal hij ze zelf wel verder leiden. Hij zal ze wel maken. Tot die bruid die aan de Vader wordt voorgesteld. Daarom komt het goed. En dan vraag ik u, gemeente. Mogen vrienden van de bruidegom die blijdschap kennen wanneer ze u zien gaan in deze week? Hebt u het niet meer nodig om door die vriend van de bruidegom tot de Heere Jezus te worden geleid? Omdat u zelf hem hebt gehoord. En omdat u in hem hebt gezien. Dat lam. Die bruidegom. die schoonste der mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. Dan bent u het met me eens. Als je zo de Heere Jezus aan het avondmaal mag ontmoeten, is dat een voorsmaak van de eeuwige bruiloftsvreugde. En u zingt het mee. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Amen. Samen nog luisteren naar het eerste deel van het avondmaalsformulier dat handelt over de voorbereiding. Daar onderwijst ons de kerk al dus, geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus met deze woorden: ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis.
De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoek aan iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek aan iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wie ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaars, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Wij willen danken. Heere, dat blijft zo'n groot wonder. Dat er zo'n bruidegom is, Heere Jezus Christus, die alles volbracht heeft. Die alles betaald heeft. Een volkomen verzoening heeft aangebracht. En dat hij er nu lust in heeft. Om met zondaren te eten en te drinken. Een zwarte bruid tot de zijne te maken. Om haar wit te wassen in zijn bloed. Om haar te kopen. Om haar tot de zijne te maken. Door de kracht van zijn heilige geest. Die het hart voor hem inwint. Heere, laat dat werk hier in ons midden mogen voortgaan. En laat dat werk ook in de komende week van voorbereiding mogen voortgaan. En geef dat het volgende week zichtbaar mag worden. Dat de geest als de bruidswerver van het lam aan het werk is geweest. En dat hij zondaren trekt, onwederstandelijk, tot deze Heere Jezus Christus, deze bruidegom van zijn duur gekochte kerk, uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 87, de versen 3 en 5. 87, 3 en 5. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader die hem gaf, en de gemeenschap van de Heilige Geest die als bruidswerver tot hem leidt, zij met u allen. Amen.